Vandaag hebben wij Lore Baten als gast. Lore, welkom.
Hallo, dag zeker.
Zeg, wat een mooie naam is dat, Lore.
Ah,
niet Laura, maar Lore.
Ja.
Is dat iets speciaals? Of,
Ik denk gewoon dat mijn ouders dat een mooie naam vonden.
Jawel, dat is wel. En ook een heel mooie jonge dame vandaag hier. Een bruisende persoonlijkheid zie ik al. Een mooie energie. Ja, Lore, je komt van Sint-Niklaas.
Ja, klopt.
En vandaag ben je letterlijk naar hier met openbaar vervoer gekomen.
Yes, met de trein.
Is dat een beetje meegevallen?
Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ja,
wat zijn nu post-corona-tijden met de trein? En...
Ik ben sinds 2 dagen volledig veilig. Dus 2 vaccins en 2 weken.
Ja,
dus,
kijk eens aan.
Ja, het verlof kan beginnen.
Dat is wel heel mooi, inderdaad. Ik zei vandaag, prachtige dame, uiteraard. Maar je hebt ook een heel intrigerend verhaal te vertellen. Je bent vandaag 25.
Yes, bijna 26.
Bijna 26, kijk eens aan, ook zo jong. En op jouw 16e is iets ingrijpends gebeurd in jouw leven. Vertel mij.
Ja, op mijn 16 ben ik seksueel misbruikt geweest in een café door vrienden van een vriendengroep. Dus eigenlijk toch wel iemand die redelijk, die ik toch vertrouwde, waar ik niet had, denk ik, verwacht dat dat zou gebeuren. En dat heeft een gigantische impact op mijn leven gehad. Vooral omdat ik er eerst jaren niet over heb gepabbeld, omdat ik dat altijd heb weggestoken en dacht van, weet je, als ik er niet over praat, dan is het misschien niet gebeurd of zo, onbewust. En dat heeft een enorme mentale impact gehad. En dan in het hele MeToo-verhaal, Julie Van Espen-verhaal, daar toch mee naar buiten gekomen. En dat heeft ook een hele impact op mijn leven gehad.
En toen had je iets, ik moet er naar buiten komen met dit verhaal.
Ja, er waren een aantal momenten dat ik dat had geprobeerd, al wat therapie geprobeerd, tegen vrienden gezegd, maar dat ging nooit, of dat voelde nooit goed. En die beweging, die MeToo-beweging, liet voor de eerste keer zien van ik ben niet alleen. En dat was zo'n belangrijk signaal. En toen het verhaal van Julie Van Espen kwam, dan zeker voelde je van er moet iets veranderen. En ik dacht van, weet je, ik ben iemand die een platform heeft, ik ben iemand die kan praten, die capaciteiten heeft, waarom vertel ik ook niet wat ik heb meegemaakt. En dat heb ik dan gedaan. En dat heeft de bal wel een beetje doen rol.
Ja, ik vind dat persoonlijk een heel moedige stap. Ik kan me niet inbeelden hoe dat jij je voelt, of hoe dat je voelde, en nu nog steeds.
Ja, van alles. Allee, van alles eigenlijk. Ik heb van alles gevoeld. En dat was voor mij ook wel een beetje de insteek van het boek. Ik wou vooral heel gevoelsmatig gaan vertellen van wat maak je allemaal mee? Wat is angst? Wat is schuld? Wat is verdriet? Maar wat is ook geluk na seksueel misbruik? Dus ik denk dat alle emoties van typisch een traumatisch iets meemaken, maar ook dat proberen een plaats te geven, dat inderdaad niet evident is om te snappen. En dat wou ik aan de lezer een stukje geven van, ik wou hun in mijn hoofd laten kijken of in het hoofd laten kijken van iemand die misbruikt is geweest, omdat ik mij inderdaad kan voorstellen dat als je dat niet hebt meegemaakt, je nooit helemaal gaat weten hoe dat voelt. Maar ik wil wel dat omgeving en mensen rond de slachtoffer dat een beetje kunnen begrijpen. En dat slachtoffers op zich ook wel beseffen van, ik ben niet alleen. Ik ben niet raar of ik ben niet moeilijk of ik ben niet damaged of zo. Dit is normaal dat mijn lichaam, dat mijn gevoel, dat er is, dat dat bestaat.
Ja. Ik ben nu 10 jaar verder. Wil je mij misschien dat proces vertellen of beschrijven? Ja, zijn er fases in die proces van het gebeurt dat, overkomt je en dan?
Voor het boek hebben we samengewerkt met Eike Gubbels, die ook de coördinator is van Punt VZW, dus zo de vriendinnen van Julie Van Espen, die Mars hebben georganiseerd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het proces dat ik met haar ook heb overlopen, van wat zijn de dingen die typisch zijn voor elk slachtoffer? Waar ga je sowieso door en wat is normaal? En het begint al bij het misbruik zelf. Ze zeggen, je hebt fight, flight, freeze. En dan nog een fase dat je gaat meedoen. Dus ofwel ga je proberen vechten, ofwel ga je proberen vluchten. Ofwel, doet je lichaam mee of schakelt het zich uit. Ik had de freeze, dus dat van mij, dat verstijfde gewoon en dan laat je dat gebeuren. En dat is echt een soort overlevings, techniek dat je lichaam doet, waardoor dat je achteraf ook gaten in je hoofd hebt, niet meer weet van wat is er gebeurd of had ik dat anders kunnen doen. En dan beland je in een fase dat elk slachtoffer bijna heeft en dat is schuld.
Schuld?
Schuldgevoel van ik had dat kunnen voorkomen. Mensen gaan ook vragen van waar was het of wat had je aan of welk uur of waarom was je daar. Dat vergroot alleen nog maar dat schuldgevoel, het idee van ik had het kunnen voorkomen. Als je het dan niet weet, dan ga je denken van is dat wel gebeurd? Ja, ik heb heel lang gedacht dat ik dat niet had meegemaakt, maar de nachtmerries die spraken voor zich, de angst die sprak voor zich, maar ik had gewoon echt gaten in mijn hoofd.
Dus je bent een tijdje meegeven, zeg je dat gewoon blanco in je hoofd?
Ja, je laat dat gebeuren, gelijk een reda doet alsof dat dood is, de hoop dat het dan niet opgegeten wordt door de leeuw, om het zo te zeggen, maar... Ja, dus dat is zeker een fase dat je doorgaat. En ik merk dat elk slachtoffer dat heeft. Dat is een soort overlevingsgevoel, denk ik. Van, ik moet mij schuldig voelen, ik moet goed nadenken. Hoe kan ik dat voorkomen, zodat dat nooit meer gebeurt? En dat is echt wel iets waar dat je doorgaat. En ik denk dan dat eenzaamheid bij mij de hardnekkigste en het langste gevoel is geweest. Van, ik ben alleen op de wereld, niemand begrijpt mij, niemand gaat mij begrijpen. Zelfs de mensen die ik graag zie, tegen wie ik het wou zeggen, wou ik hen niet gaan belasten, ik wou hen niet verdrietig maken. En pas met me toe is die eenzaamheid echt doorbroken. En dat heeft toch jaren geduurd. En ik denk dat eenzaamheid voor mij de grootste muur was waar ik tegenop botste. Eentje die ik denk ik ook soms zelf creëerde, omdat ik mij schaamde, omdat ik verdrietig was, omdat ik niet goed wist wat en hoe. Dus dat zijn zeker twee fases die dat ik hoor dat heel veel anderen ook doorgaan. En die ik echt wil... met dat boek, maar ook in mijn dagelijks werk, van je bent niet alleen, het is niet je schuld, dat vind ik zo belangrijk om mee te geven.
Ja, en de boek is inderdaad Lore Baten, Veerkracht. Kan je misschien eventjes de titel uitleggen?
Ik weet niet of ik de titel al heb uitgelegd, maar ik vind het wel een speciaal verhaal. Ja? Mijn papa is directeur van een psychiatrie. En die werkte samen met Brenda Fournier. En Brenda heeft ook boeken geschreven, maar over psychoses en over psychiatrie. En zij hebben een soort tour uitgewerkt, waar dat hij piano speelde en vertelde over de geschiedenis van de psychiatrie en zij over haar verhaal. En zij gingen daarmee rond. En ze stonden hier in het Gislijn Museum in Gent. En ik wou gaan kijken. Dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik in aanraking kwam met iemand die zijn eigen verhaal vertelde. En ik kom in de zaal en op alles... stoelen liggen briefjes met het woord veerkracht. Maar ik kwam binnen en ik zag een zaal vol stoelen met veerkracht. Ik heb dus dyslexie. Okay. Dus ik lees af en toe de dingen fout. En mijn brein had dus echt 100 stoelen met dat woord gezien. En ik was echt bij de keel gegrepen, omdat ik op dat moment daar eigenlijk nog niet goed over kon praten, dat woord ook niet kon uitspreken. En ik dacht, één letter, en wat een wereld van verschil. En eigenlijk ging heel die voorstelling over veerkracht. En ik heb dat altijd blijven onthouden, één letter, en wat een verschil. En toen dat boek er kwam, dacht ik, ben ik dat blijven mooi vinden. En ben ik eigenlijk wel heel blij met die titel. En het was eigenlijk ook mijn papa die zei, waarom schrijf je geen boek?
Ja, was het ook een beetje therapeutisch voor u om die boek te schrijven?
Absoluut.
Moest het eruit?
Ja, absoluut. Ja.
En wat was jouw bedoeling om met die boek te bereiken?
Weet je, ik had in mijn hoofd drie dingen. En het eerste was, desnoods is het voor mij. Doe het iets deugd om het eruit te schrijven en blijf het van mij. En dat is dan ook goed als uitgevers er niet op willen ingaan of ze zeggen van we denken dat dat geen relevant thema is, want dat zijn wel reacties die ik wel heb gehad. Ja, so be it. Dan heb ik het wel een plaats kunnen geven, maar uiteraard wil ik verder ermee. En vanaf dat ik dan die klik met Willems uitgeverij had, dan wist ik van ik wil dit schrijven voor slachtoffers, om dat gevoel van erkenning te geven, een stukje empathie. En ik wil het echt en vooral schrijven voor de omgeving. Wat is het om iemand te daten die dat meemaakt? Wat als uw dochter hier doorgaat, of als je een neef hebt die dat meemaakt, iemand in uw klas, je bent politieagent en er komt iemand getuigen doen. Ik wil gewoon echt dat mensen op een heel eerlijke manier konden lezen wat betekent dat nu.
Zoveel slachtoffer als misschien naaste of familielid of hulpverlener. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het boek ook een beetje een soort manual.
Ja, een beetje een handleiding.
Handleiding, hè? Ja,
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 toch wel.
ja.
Ja, ik wou geen... ik ben inderdaad vrij jong en ik wou niet echt een autobiografie gaan doen. omdat ik dacht, ja, ik wou ook niet chronologisch gaan schrijven, omdat ik dat niet kon. Ik heb die gaten in mijn hoofd. Ik vond dat heel moeilijk om biologisch te gaan... biologisch...
Chronologisch,
chronologisch te gaan schrijven. Van, kijk, toen was ik 16 en die stappen heb ik gedaan. Maar ik was altijd een beetje geïnspireerd door een soort, ik noem het een nachtkastboekje, door mensen die zo'n poëziebundel of een bijbel of iets anders, of een soort tekstenboek bij hun hebben liggen en daar af en toe eens naar kunnen grijpen en dat vastnemen. En dat wou ik voor slachtoffers ook, van neem dat vast, neem één hoofdstuk, lees het. Ik ken iemand die het van achter naar voor heeft gelezen omdat hij het te hard vond. Die wou beginnen bij het geluk en eindigen bij het verdriet. Mensen die alleen maar één hoofdstuk eruit nemen. En dat wou ik echt. Zo'n soort van iets waar je bij stilstaat en achteraf weer, dan weer even weglegt en weer opnieuw neemt. Omdat dat ook is hoe dat ik soms graag lees. Ik heb graag zo poëzie om even te lezen, na te denken en achteraf weer te denken: wauw, dat was wel, dat heeft me wel iets bijgeleerd.
Ja. Denk je ook dat dat uitschrijven van een boek vol tips, hè, is ook een stukje van jouw eigen verwerkingsproces? Is dat ook een fase voor u dat je denkt?
Ja, de tips kwamen vooral van Aike. Dat we hebben heel veel telefonisch en ik schreef uit en zij vertelde die tips. En eigenlijk was dat voor mij bijna gratis therapie, om het zo te zeggen. Want ik heb daar heel veel uit geleerd van, ah oké, maar zo kan je, als je paniekaanval hebt, dat staat allemaal in het boek, dat kan je doen. Of als omgeving, als je wilt luisteren of goed communiceren, dat zijn tips. Hoe geef je toestemming? Dat zijn allemaal dingen die zij vanuit haar jaren expertise naar voorbracht, die mij heel veel hebben geleerd, mij nog meer erkenning gaven als slachtoffer van, wow, oké, dat is dus allemaal normaal. We kunnen er wel verandering in steken. We kunnen mensen leren praten. En dat vond ik... Ik heb altijd de sterkte van een boek gevonden, dat daar niet alleen een stukje verhaal in zit en ik die mijn hart een beetje en mijn ziel wat blootgeeft, maar ook echt concreet van, maar wat kan je nu met dit verhaal dat iemand vertelt ook gaan doen? En ik ben zeer blij dat we
Ja.
dat samen, dat proces hebben doorlopen.
En kan je me concreet zeggen welke tip of vind jij, of welke stukje vind je het meest belangrijk? Of iets dat jij zou kunnen gebruikt hebben, mocht je die boek gehad hebben in de afgelopen 10 jaar?
Een van de moeilijkste, maar is aangifte. Omdat ik dat zelf niet heb gedaan, nog steeds niet. Omdat ik daar ook geen bewijs meer voor heb, maar echt een hele belangrijke. Ik denk, als je dat meemaakt, is het zo belangrijk om die tips van hoe kan je aangifte doen, op welke manier kan je dat doen. Je kan vandaag naar zorgcentra gaan, waar je veel meer begeleiding krijgt. En ook voor omgeving vind ik dat een hele belangrijke, want alleen zo gaan we weten ook wat de cijfers zijn. Komt er gerechtigheid? Komt er gevolg aan? Het is een hele moeilijke. En mocht ik de tijd terugdraaien, dan zou dat momenteel het eerste zijn, maar dan stond ik direct bij de politie of in een zorgcentra.
Ja, maar ik denk ook dat dat hier duidelijk is, doe de aangifte, want
Ja,
anders is
absoluut.
het never happened.
Ja, absoluut. Ja, dat is geen evidente. En ik probeer dat in het boek ook uit te leggen waarom dat zo moeilijk is. Want als slachtoffer, dat geeft ook soms een schuldgevoel. Mensen gaan zeggen, heb je aangifte gedaan? En als ik zeg nee, dan ben ik bijna een dader zelf. Dan denk ik zo, ja, maar jij gaat ervoor zorgen dat die dader nog slachtoffers voor maakt. En dan, dat legt dan nog zoveel lagen extra druk. Dat is een schaamte die ik jaren heb gevoeld. Van, ik kan hier niet over praten, want mensen gaan mij penaliseren dat ik niet in staat was, de woorden niet vond, de kracht niet had, de ruggengraat niet had om dat te durven doen op die leeftijd. Maar ik vind dat zo belangrijk dat als je dat wel hebt en je bent goed omringd, en vandaag hebben we gelukkig, 10 jaar geleden was dat echt gewoon in een politiebureau binnenstappen en voor de helft van de tijd werd je uitgelachen. Dat was zo. Vandaag hebben we gelukkig die zorgcentra, zijn er zedeninspectie. Dus vandaag hoop ik echt dat veel meer mensen dat durven en gaan doen.
Dus je kunt er bijvoorbeeld ook naar huis uitstappen of naar.
Ja, ik denk als je op een school zit, is een vertrouwenspersoon belangrijk. Ik
Of
denk dat een
CLB of
CLB
ja.
belangrijk is. Je hebt TEO-huizen en overkophuizen, dat zijn gratis. Daar kan je gratis therapie of gratis gesprekken
En dat noemt
krijgen.
Theo House.
Ja, TEO, dus je hebt overkophuizen en TEO-huizen, dat is eigenlijk voor minderjarigen, is dat een gratis psychologische zorg. Ja, ik heb echt zo op de wachtlijst heel lang gestaan in het reguliere systeem voor een psycholoog, maar ik denk dat het zoveel belangrijker is om al is het maar een vriendin of uw mama of iemand toch in vertrouwen te nemen. Ik vind dat echt een belangrijk.
Heb jij je mama in vertrouwen genomen?
Ik heb dat thuis eigenlijk direct gezegd. En dan zeiden ze, maar je moet naar de politie en dan heb ik alles ontkend. Dan ben ik volledig in een kramp geschoten. En ik denk dat ze het ooit, dat ze het wel wisten. Maar ons mama zei van, ja, je komt slimmer van de markt terug dan dat je er naartoe gaat. Toen wisten ze ook niet, moeten we haar forceren? Moeten we haar, allee, is dat waar? Is dat niet? Je bent een tiener. Je zei, ja, de eerste tiener thuis, ze denken misschien, die gaat er een moeilijke fase of die zit maar eigenlijk in de war. En ik denk ook voor mijn ouders dat het een heel confronterend boek was. Omdat ze dachten van, hadden wij beter kunnen doen? Hadden wij anders kunnen doen?
Ons maar, dochter beter helpen. Ja,
ik heb het warmste, mooiste, denk ik, gezin om in op te groeien. En ik denk, ja, toen was dat zo taboe. Nog in de samenleving ook, dat zij ook niet beter wisten of konden dan, dan dat ze toen hebben gedaan. En dat ik vooral de persoon ben geweest die mijn eigen heeft opgesloten. Die zelf die muur een beetje heeft opgebouwd.
Ben je boos, Lore? Heb je boosheid?
Dat is een vraag die ik vaak krijg. Er zijn mensen die echt boos worden omdat ik niet echt boos ik ben. Dat zit heel weinig in mij. De eerste keer dat ik echt boos was, was toen met dat meisje in Gavre, in Gent.
Mm-hmm.
Maar echt op de samenleving en zeker op de politiek, ik was echt kwaad.
Meisje in Gavre?
Dat was een meisje, die groepsverkrachting en die zelfmoord dingen. Ja. En ik denk van, we zijn nu zo luid, we zijn zo aanwezig, we weten zo hard wat de noden zijn, wat de vragen zijn. En ik kan er echt niet tegen dat we een paar verontwaardigde tweets gaan doen en Facebookberichten. En vandaag is dat geen nieuws meer.
Mm-hmm.
Maar in mijn leven is dat elke dag nieuws. In een slachtofferleven is dat elke dag zo. En het is niet alleen met mensen met seksueel misbruik. Het is ook als je misschien door kanker gaat of door andere problemen. Ik kom zo kwaad van die selectieve verontwaardiging die dan even opborrelt en weer gaat liggen. En ik mis zo hard die constructieve aanpak. En dat maakt me echt kwaad. Ben ik kwaad op...
Ik ben nu bijvoorbeeld kwaad.
Ja.
Ik zou je nu zo willen beschermen en die gast gewoon de kop, whatever.
Ja, dat heb ik niet. Ik heb altijd... ik heb weinig kwaadheid in mij. Ik zou dat soms meer moeten hebben. Maar er zit een enorme people pleaser in mij. Iemand die iedereen content ook een stukje wil houden. Dat is niet iets dat mensen altijd zien. Zeker in de politieke wereld komt dat soms, denk ik, zeer... ambitieus of dominant of rechtuit toe, maar eigenlijk zit er een enorme iemand die gewoon goed wil doen. Ik denk dat dat echt is. Kwaadheid is iets dat ik aan het leren ben een beetje, maar dat eigenlijk ook geen slechte emotie is. Ik denk af en toe dat kwaadheid ook wel wat nodig is.
Ja. Forgive and forget. Welke ben je? Beide, één van die twee?
Ik ben... Het is iets waar ik ook wel mee heb geworsteld. Vergeten is zo'n moeilijke. Ik heb dat heel lang geprobeerd. Want ik ga dat vergeten, het is niet gebeurd. Ik ga dat wegsteken, ik ga dat afsluiten. Mensen rond u wouden ook dat je dat afsluit, dat dat een einde was. Maar je kunt dat niet vergeten, want je botst daar zo op. En dat maakt het moeilijk ook om een stukje te vergeven. Ik heb op een gegeven moment gezegd, oké, ik vergeef u. Ik heb hem ook aangesproken, ik heb hem één keer gezien. Ik heb gezegd, dat heb je bij mij gedaan. Dat is de impact die dat heeft gehad. Maar het voelt zo oneerlijk. Ik heb al zoveel geweend. Het is zo oneerlijk dat ik dat meemaak. Ik begrijp dat niet. Ik ga dat nooit begrijpen.
Dus je hebt hem geconfronteerd.
Ja, en dat is wel iets dat ik de laatste tijd ook meer wil doen. En als ik onrechtvaardigheid voel, van ik ga iemand confronteren en de bal in uw kamp leggen.
En hoe is dat verlopen?
Ja, dat was echt in een waas en ja, eigenlijk niet goed. Ik voelde mij eigenlijk... Dat was het hele ding. Ik had niet iets van... Weet je, nu is het vergeten en het vergeven. Dat voelde nog steeds onrechtvaardig. Dat voelde nog steeds fout. En ik merkte ook dat het trauma niet in het feit... Het zou mij niet helpen, mocht hij zeggen van... Het is oké. Of het spijt mij, of ik zou het nooit meer...
Dat is ook niet gebeurd.
Nee, dat is ook niet gebeurd.
Nee. Is dat ook niet typisch perpetrator?
Hè? Ja.
De dadersprofiel die hebben, die vinden het allemaal niet erg. Als ze het toegeven.
Ja, ik denk dat die de schuld gewoon altijd nog terug bij u kunnen leggen. Dus je zult dat wel verzonden hebben of overdreven hebben. Of je zult dat wel... Je zoekt aandacht of zo. Of je wilt gewoon rijk worden of zo. Ik heb het allemaal al gehoord. Dus van die,
ja.
Het zit gewoon vandaar bij mij zoveel dieper, omdat dit is één, dit is verkrachting, dat is super erg, maar ik ben ook slachtoffer geweest van geweld op straat. Ik heb al meerdere aanrandingen meegemaakt. Ik heb al zoveel in mijn gat geknepen en op straat gefluit. Ik heb al zoveel ranzigheid moeten horen, ook van vrienden of van jongens. En het zit zoveel dieper. Het gaat bij mij ook over hoe worden wij als vrouw behandeld, hoe behandelen wij elkaar. En dan gaat een sorry voor dit verhaal, en ik vind het erg dat ik het meest extreme verhaal naar buiten moet brengen, voordat er... voordat er aandacht voor is. Maar ik voel een strijd die zoveel dieper zit dan ik ga alleen eens mijn verhaal vertellen.
Als we over cijfers spreken, over aantal gevallen in Vlaanderen of in België, heb je daar informatie over?
Ja, er zijn min 18 jaar spreken we van 1 op 4 meisjes dat meemaakt, en maar ook 1 op 10 jongens.
Oh, wow.
Dus de daders zijn vooral mannen. Er zijn ook vrouwen natuurlijk daders, mm-hmm. maar het zijn vooral mannen. Als we kijken naar plus 18 jaar, dan spreken we over 1 op 8 vrouwen. Die cijfers denken ze dat ze hoger liggen. En dat gaat echt over verkrachting, hè. Dat gaat niet over aanranding. En over 1 op 40 mannen. De dader zelf, we denken vaak, ja, dat gaan een vreemde zijn in een steegske of een psychische zot. 80% van de daders zijn... zitten in de relationele kring. Dat zijn moeders, dat zijn vaders, dat zijn leerkrachten, dat zijn vriendjes, ex-vriendjes, vrienden van. Dus het gaat... we zeggen vaak, als er een dader is, dan zeggen we dat zijn geen echte mannen, of dat is een crimineel, of dat is een beest. En ik heb het heel moeilijk met dat soort manier van praten over daders, want ze zitten in elke rang, in elke leeftijdscategorie, ze zitten... helaas overal, en het gaat echt over wat zijn grenzen. Ik denk in de tijd van mijn grootouders dat zelf bijna een onderdeel was van het huwelijk, dat een man recht had op seks, of dat je nu wou of niet.
Ja.
En helaas zit dat soms nog in relaties en in hoe we met elkaar omgaan. Dus ik heb het heel moeilijk, en uiteraard zijn er criminele, zieke mensen, gelijk een Dutroux, die man die dat deed bij Julie Van Espen. Maar het is zoveel meer en dieper dan alleen die gevallen. Daar wordt nog steeds niet helemaal goed over gepraat. We zijn verontwaardigd over die typische HLN-verhalen, om het zo te zeggen. Maar veel te weinig over het bijna structurele...
Problematiek. Die er is.
En dat gaat over communiceren. En dat gaat ook over... in het boek vind ik het ook heel belangrijk dat we kunnen praten over seks, over seksuele opvoeding. Dat we kunnen praten over communicatie. Om dan ook te beseffen dat seksueel misbruik niks met seks te maken heeft. Maar dat het juist over macht te maken
macht
heeft.
En dominatie.
Over misbruik. Maar je gaat eerst over seks moeten leren babbelen en met elkaar moeten leren praten. En dat is echt een gebrek.
Het blijft een taboe.
Is absoluut een taboe.
En met jouw boek willen we taboes doorbreken.
Absoluut, ja.
Ik denk dat je dat wel heel goed doet.
Ja, dank u wel.
Als ik het zo hoor, uiteraard. Is het mogelijk voor u in je verwerkingsproces een relatie terug te hebben?
Dat is iets waar ik ook een eigen mee geworsteld. En eigenlijk is het boek een stukje ontstaan in mijn 3 jaar single zijn en in mijn daten. Dat daten heeft mij heel veel geleerd over mezelf en over wie dat ik was. In de zin dat... Ja, wanneer vertel je iemand dat je verkracht bent geweest? Doe je dat op een eerste date? Ik heb het allemaal geprobeerd, hè. Niet zo succesvol.
Mm-hmm.
Doe je dat op een... Zeg je, oké, ik doe het na een aantal dates? Ook niet evident. Zeg je dat voor de seks? Raar. Zeg je dat misschien erna? Ja, ook moeilijk. Dus ik heb op alle manieren mannen al weggejaagd. En maar ook raar aangetrokken, die dan denken van ik moet u volledig gaan beschermen en ik moet u gaan... Ja, het was zo moeilijk om daar een normale, respectvolle manier over te vinden. En ik merkte dan... Ja, op een gegeven moment schreef ik daar wel over en was ik ook aan het daten. En dan merkte ik dat op de eerste date alles oké was. En op de tweede date hadden ze mij opgezocht. En begon dat zo wat raar, awkward te zijn. Dus het was... In het begin leek het wel van, ga ik ga ik iemand vinden? Ga ik een relatie vinden? En ik weet ook dat mijn mama zei van, allee, Stefan, allee, een boek schrijven. En gaat dat geen impact hebben op haar relatie? En mijn papa zei, ja, maar de mannen die niet kunnen omgaan met Lore, haar verleden, die zijn daar niet waard.
Die zijn dat ook niet
En dat was echt een standaard waar dat ik wou daar open over communiceren. En als ik Jonas, mijn huidige vriend, leerde kennen, en ik denk niet dat het voor niks is dat hij verpleger is.
En zorg draagt.
En zorg draagt. Toen dat die ik was helemaal in paniek en ik was beginnen wenen. Juist omdat intimiteit moeilijk was. En hij zei gewoon, ik ben er. En hij zei, ik was zo beginnen stoppen met wenen, want ik dacht, oei, die gaat denken, die moet naar een psycholoog en die gaat denken dat het niet goed gaat met mij. En hij zei van, ja, zit ik klaar met wenen? En ik, nee. En hij zei, ja, maar ween maar. En ik eigenlijk een half uur geweend en daarna zei hij, weet ik, ben er voor u en wat dat er ook is, waar je mee zit, op uw tempo, op uw dingen. En ik ben er en ik luister en ik weet het, komt wel goed. En eigenlijk, en dat is mensen niet veel meer nodig dan dat. Want hoe vaak zeggen mensen niet, oh, stop maar met wenen. Of beginnen ze rare vragen te stellen. En voelen ze zich gewoon zelf oncomfortabel. En schuiven ze die oncomfortabiliteit, niet die capaciteit van hun om te kunnen praten of te communiceren, schuiven ze dat een beetje af op u. En ik was zo blij dat er iemand was die... het is jammer dat dat soms een unicum is, om het zo te zeggen, omdat dat zeldzaam is. Maar ik was zo blij dat ik dat met iemand kon delen. En ik ben ook vandaag blij dat ik dat ook met andere mensen kan delen, hoe dat je een veilige ruimte kan
creëren.
En dat
doet zoveel. En ik denk dat echt heel veel mensen zich hier aan gaan kunnen optrekken. Veel slachtoffers, maar ook vrienden, familie. En ja, in de omgeving van de slachtoffers. Ik vind het ook zelfs erg om slachtoffer te zeggen, want het is iets dat je overkomt.
Mm-hmm.
Je kiest daarin voor. En de één incident in je leven heeft dan een trauma op u, bij u veroorzaakt.
Mm-hmm.
Maar dat is niet de Lore zelf.
Nee, ik denk... dat is daarmee dat we in het boek ook eindigen. En dat was dan iets dat mijn mama ooit had gezegd. Er zitten veel dingen in die van mijn ouders komen of die van familie komen. En die zei van, weet je, je hebt een stukje litteken op je lichaam.
Op je ziel.
Op je ziel. Maar het is niet, en je kunt daarmee worstelen met je litteken en je kunt daarmee zoeken en dat proberen te accepteren, maar het is niet omdat je een lichaam, dat je een litteken op je lichaam hebt, dat er niet zoveel mooie ongeschonden huid is om ook van te houden. En dat is voor mij echt een levensles. Je bent zoveel meer, elk slachtoffer is zoveel meer dan alleen zijn verleden, dan alleen zijn misbruik. En het vinden van een passie, het vinden van mensen om wie dat je geeft. Er is altijd zoveel moois om voor te leven. Er is altijd zon na regen. En dat blijft mij heel veel hoop geven. En ik hoop dat andere mensen ook die E of die veerkracht in die verkrachting vinden.
Ja, kijk, dat is nu echt helemaal mooi gezegd van iemand die nog maar 25 is. Lore, als je vandaag nog eens zou een goede boodschap kunnen geven of zeggen, doe dit of dat, wat zou het nu zijn?
Ja. Ik denk dat... laat ruimte om te luisteren naar elkaar, dat wel mag. Ik vind dat we in een hele gepolariseerde, sterke mening, soms zeer botsende samenleving zitten. Maar als je vandaag de tijd kunt hebben om ook maar naar één iemand even dieper te luisteren, meer dan hoe gaat het, ça va, te doen. Ik denk dat dat alle wereld van verschil kan maken.
Ja. Heb je zelf voldoende steun gevonden in medische zorg of in België? Of is daar nog iets dat je zei, dat kan wel beter en anders?
Voor mij is seksuele opvoeding in het onderwijs enorm belangrijk. Ik kan me herinneren dat een condoom over een... banaan of komkommer trekken was, dat heel grappig was, dat ze dan een of andere tampon in een glas water deden, dat alle mannen zo... En dat we dan SOAS op een PowerPoint hebben gezien, die mij tot op de dag van vandaag nog steeds nachtmerries geven. Maar we hebben totaal nooit gepraat over toestemming, over wat kan je doen als er iemand in jouw omgeving zoiets meemaakt. We hebben niet gepraat over dat wat er toe doet. de verhalen van mijn vriendinnen over de eerste keer en de ontdekkingen en rare dingen die ze hebben moeten ontdekken waren hilarisch. Op dat vlak is er nog inderdaad nog zoveel taboe. En ik denk, ja, medische zorg is belangrijk, maar als we niet durven of kunnen praten over dat waar we mee zitten, ja, dan loopt het al mis.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrich. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.